Ja, waren we afgesproken. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, is ons samenzijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Psalm 91, en daarvan het eerste en ook het vijfde vers willen we nu met elkaar gaan zingen. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen willen we nu eerst het geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend willen we met elkaar zingen Psalm 121, het tweede vers, waarin het opnieuw gaat over de bewaring van de Heere. Psalm 121, tweede vers, na de geloofsbelijdenis.
En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods en des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Vanmiddag opnieuw het boek van de psalmen en we lezen met elkaar psalm 91. De schriftlezing die we noemden, psalm 91 in zijn geheel.
Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op welke ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik des vogelvangers en van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met zijn vlerken en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts en voor de pijl die des daags vliegt. Voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt en voor het verderf dat op de middag verwoest. Aan uw zijde zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen en gij zult de vergelding der goddelozen zien. Want gij, Heere, zijt mijn toevlucht, den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw vertrek. U zal geen kwaad wedervaren en geen plaag zal uw tent naderen, want hij zal zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult gij treden, en gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Dewijl hij mij zeer bemint, spreekt God, zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit trekken en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen. En ik zal hem mijn heil doen zien.
We willen de Heer nu eerst vragen om een zegen over de voortgang van deze dienst. Zullen we zijn aangezicht zoeken in gebed? Heere, grote en genadige God in de hemel. Wanneer wij in deze ogenblikken de weg van het gebed gaan, dan willen wij van u vragen of u ons gepaste gedachten wilt geven. Allereerst van wie u bent. U bent heilig, u bent hoog verheven. U woont en troont in de hoogste hemelen. En de aarde is een voetbank voor uw heilige voeten. U weet zich omringd met duizendmaal duizenden engelen, die het u onophoudelijk toeroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Heere, geef ons toch een indruk van wie u bent. Van uw grootheid, van uw majesteit, van uw heerlijkheid. Zoals we dat vanmorgen ook hebben gehoord, toen u in uw heerlijkheid aan Mozes voorbij ging en Mozes iets van die heerlijkheid kreeg te zien, en hoe u, o grote God in de hemel, iets van uw deugden liet doorklinken. Dat u barmhartig bent, genadig, langmoedig, groot van goedertierenheid en waarheid. Heere, wilt u er iets van afdrukken in ons hart? Dat we iets mogen zien vanmiddag van uw majesteit en glorie, van uw heerlijkheid. Wanneer dat gebeurt, dan krijgen we ook gepaste gedachten van onszelf. Dan zien we wie wij zijn in het licht van uw heilige aangezicht. Dan zijn we, dat hebben we vanmorgen ook gehoord, nietige en kleine mensen. En geef ons daar ook iets van te zien in dit middaguur. Dat we het uit mogen roepen met Jesaja: wee mij, want ik verga, want ik ben een man van onreine lippen. En ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Dat er iets in ons hart mag leven, ook op dit moment, van datgene wat Abraham zei. Ik heb mij onderwonden om tot u te spreken, terwijl ik stof en as ben. Ja, ook die boodschap heeft vanmorgen geklonken. Dat wij ten diepste uit het stof zijn genomen, ook tot het stof zullen terugkeren. Ach, Heere, wilt u ons er een indruk van schenken, ook wanneer wij nu in gebed tot u gaan. Tegelijk willen we u ook erkennen en danken voor het goede dat u daarin geeft. Dat we altijd tot de troon van de genade mogen gaan. Dat u een verse en levende weg hebt geopend. Ja, dat we zelfs met vrijmoedigheid tot de troon van de genade mogen gaan. Omdat u, o Heere Jezus Christus, aan de rechterhand van de Vader bent gezeten. Om te bidden voor uw levend gemaakte kerk. Om tussen te treden, tussen de Heer en tussen zijn volk. Ja, o Heere Jezus Christus, geef dat we daar ook iets van mogen zien. Dat u de hemelse advocaat, de hemelse voorspraak wilt zijn. En wat is het toch een wonder dat we zo ook vanmiddag tot u mogen gaan, tot uw genadetroon, ook in dit gebed. Wanneer we tot u komen, willen we u opnieuw vragen of u ook deze dienst wilt zegenen. Wij zijn altijd afhankelijk van u, o Heilige Geest. Hoe groot het ook is dat de deuren van uw huis weer open mochten gaan. Hoe groot het ook is dat onze monden weer open mogen gaan. Het is alles te kort als u, o Heilige Geest, zich niet paart aan datgene wat we vanmiddag hopen te doen. Uw knecht Johannes heeft er iets van gezien toen hij zag hoe die boekrol verzegeld was met 7 zegelen. Ja, zo kan ook uw woord toegesloten zijn voor ons. En van nature is dat toch ook zo. En daarom bidden we, Heer, of u toch uw woord wilt openen voor ons hart. En onze harten wilt openen voor uw woord. Dat hebben we toch elke keer weer nodig, want ons hart bevat zoveel grendels, zoveel barrières en hindernissen, zoveel weerstanden en obstakels. En daarom bidden we, o Heilige Geest, wilt u die weerstanden toch wegnemen? Wilt u toch die muren omverstoten? En wilt u door uw eigen krachtige werking de woorden die gesproken worden doen indalen in onze harten, opdat ze mogen vallen in weltoebereide aarde? Wilt u daartoe ook uw dienstknecht vanmiddag gebruiken? Hij mag uw mond zijn. Wat een verwaardiging, maar wat een taak, wat een verantwoordelijkheid. En daarom bad ook de apostel Paulus om de opening van zijn mond. En we bidden het met hem. Heere, wilt u dat schenken ook aan uw knecht vanmiddag aan deze plaats? Help hem in alle dingen. Geef dat hij een stem krijgt om te spreken. En zoals het ook gebeden is in de consistorie, geef hem ook de zaken in het hart. En bedien hem vanuit uw hemels heiligdom. Wanneer we bidden om een gezegende dienst, dan willen we vragen of u ook zondaren geboren wil doen worden in Sion, ook vanmiddag. Wilt u ook in ons midden doorgaan met uw kerkvergaderende werk? Wilt u zondaren trekken uit het duister tot uw wonderbaarlijk, heerlijk licht? Wilt u het doen, Heere, uit genade? En wanneer we in dat licht zijn gebracht, Heere, geef dan ook verder onderwijs. Geef teerkost voor de ziel. Geef dat uw woord mag zijn als hemelsmannen bij u vandaan, opdat we gevoed en gesterkt mogen worden op de woestijnreis van het leven. Heere, geef zo ook onderwijs voor uw volk en kinderen. Geef ook dat zij gevoed mogen worden. Ja, dat er iets mag zijn van datgene wat u eenmaal tegen Elia heeft gezegd. Sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Dat we dat als het ware vanmiddag ook mogen doen. Op een heilige wijze eten en drinken. En dat we zo mogen horen datgene wat de Geest tot de gemeente zegt. We bidden opnieuw voor afleidende gedachten of u die wilt weren. Of u de Satan ook ver van ons wil houden. Of u hem wilt schelden dat hij geen hinder en schade zou doen. Ook vanmiddag zal ook zijn rijk weer worden aangevallen door middel van het woord. Heere, wilt u opnieuw zegenrijk wonen en werken op het woord van uw waarheid. We bidden ook of u bij een ieder wil zijn die geroepen wordt tot een taak. Geef dat we het met lust en liefde mogen doen, maar ook in afhankelijkheid van u, de grote koning van de kerk. En wanneer we u dan aanroepen als de grote koning van de kerk, willen we ook bidden voor de kerk en waartoe wij mogen behoren. Ook als gemeente van Barendrecht behoren we tot de christelijke gereformeerde kerken die op dit moment ook in zwaar weer verkeren. Heere, geef toch dat we in dit alles mogen vragen naar de weg bij u vandaan. Dat we toch het pand mogen bewaren dat ons door u is toebetrouwd. Dat we daarover mogen waken als een wachter op Sions muren. En dat we zo ook het goede mogen zoeken voor Jeruzalem. En daarom bidden we ook voor de raad van deze gemeente. Geef hen wijsheid en inzicht om ook dit deel van uw wijngaard te bearbeiden en ook in het midden van onze kerken een weg te zoeken uit de situatie waarin we met elkaar verkeren. Heere, we bidden ook om getrouwheid en gebondenheid aan uw woord. Dat we altijd maar eerbiedig en ootmoedig mogen buigen onder de waarheid van uw heerlijke getuigenis. We bidden ook voor uw dienstknecht die u verbonden heeft aan deze gemeente. We bidden voor dominee Kempeneers, zijn vrouw, zijn dierbare. We dragen hen hartelijk aan uw genadetroon op. Wilt u bij hem zijn wanneer hij in deze plaats de hand aan de ploeg mag slaan? En geef toch ook vrucht op zijn arbeid. Hij mag uitgaan met een handvol koren. Maar geef dat hij ook mag zien dat de vrucht ervan mag ruisen als de Libanon. We bidden ook voor uw andere dienstknechten die ook aan deze plaats mogen zijn, die ook vanmiddag onder ons zijn, wanneer ze van tijd tot tijd uit mogen gaan om dat evangelie net uit te werpen als predikant of als evangelist of voormalig evangelist. Ach Heere, geef ook daarin uw zegen en geef dat onze ogen op u geslagen mogen zijn, zoals de ogen van een dienstknecht zijn op de hand van hun Heer. We bidden ook voor uw bondsvolk. Dat volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten heeft genoten, maar dat toch ook grotendeels in deze ogenblikken in duisternis verkeert. Heer Jezus Christus, wilt u zich toch als de meerdere Jozef bekendmaken aan het volk Israël? Jozef, hij maakte zich eenmaal bekend onder tranen aan zijn broederen. Christus, wilt u het toch ook doen? Bij uw bondsvolk, wilt u zich als de Messias der Schriften openbaren aan hen? Ja, wilt u deksels van de aangezichten wegnemen? En wanneer ze uw naam in waarheid hebben liefgekregen, geef standvastigheid en volharding. Ja, zo bidden we voor de evangelieverkondiging wereldwijd. Daar waar het woord mag worden gebracht, geef dat het met gezag en autoriteit gepaard mag gaan. En dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden. Wilt u daartoe zendelingen gebruiken? Evangelisten? Zegen ook het bijbelvertaalwerk? Ja, wilt u aan alle plaatsen zijn van uw heerschappij? Ook op die plaatsen waar de troon van Satan staat. Waar de kerk wordt verdrukt en waar ze moet lijden. Ach Heer, wilt u daar toch ook blijk geven van uw aanwezigheid? Wilt u zicht geven op u, de overste leidsman en volleinder van het geloof? Maar wilt u ook daar van vervolgers nog volgers maken, zoals u dat eenmaal hebt gedaan op de weg naar Damascus? We bidden u vanmiddag ook voor allen die in hoogheid zijn gezeten. Wees u bij ons koningshuis. Wilt u daarin ook krachtig wonen en werken? We bidden ook voor hen die over ons zijn gesteld. En wilt u ook krachtdadig in hun harten werken? Ja, mogen we u smeken vanmiddag om een opwekking. Een geestelijke herleving. Een terugkeer tot de wet en tot de getuigenis. Wat zou er toch een sprake van uitgaan wanneer we als land en volk weer tot u zouden terugkeren. We zijn een volk dat steeds verder wegzinkt in een moeras van zonde en schuld. Maar geef toch dat we niet zouden neerkijken op hen die dwalen. Want wij hebben gezondigd en wij en onze vaderen tevens. Maar Heer, wilt u dan toch een geestelijke terugkeer schenken bij u vandaan? U wordt van het geven niet armer en van het inhouden niet rijker. En daarom pleiten we op uw eigen woord. Ja, wilt u nog krachtig wonen en werken, ook binnen de grenzen van ons land. Wanneer we zo tot u komen in onze gebeden, dan belijden we het u opnieuw, dat wij het niet waardig zijn dat u naar ons zou omzien. Wij zijn het niet waard dat u ons zou horen. Ook wanneer we in de weg van het gebed onze woorden bij u brengen en onze gebeden voor u neerleggen. Maar Heere, wilt u zich over ons ontfermen? Neem redenen toch uit uzelf. En wilt u ons aanzien in het volbrachte werk van uw Zoon, Jezus Christus, en dien gekruisigd. En geef ook dat Hij vanmiddag centraal mag staan in de verkondiging van het woord. Dat Hij mag schitteren en stralen. En dat we Hem door genade mogen zien in al zijn schoonheid. Ja, dat we die koning mogen zien in al zijn beminnelijkheid en heerlijkheid. Wilt u onze zonden genadig wegnemen, onze schulden kwijtschelden, en hoort u ons alleen uit genade, om Jezus Christus wil, uw Zoon. Amen. Terwijl uw liefdegaven voor de Heer en zijn dienst worden ingezameld, willen we zingen ter inleiding op de verkondiging Psalm 34, daarvan het vierde en ook het vijfde vers. Des Heeren engelschaart, een onverwinbare hemelwacht, rondom hem die Gods wil betracht. Het vierde en ook het vijfde van Psalm 34. En de Heere zegen u en uw liefdegaven. op, verlos mij, Heere. Gij hebt, o God, weleer getoond voor mij te waken. Mijn haters onderdrukt en mij het gevaar ontrukt. Gij sloeg hen op de kaken. Brekend onverwacht hun tanden door uw macht. Ik heb de overhand verkregen. Gij, Heer, alleen gij zijt, verwinnaar in de strijd. En gij geeft uw volk de zegen. Psalm 3, en daarvan het vierde vers. We willen het graag zingen in antwoord op de verkondiging. Psalm 3, het vierde vers na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, we gaan in gedachten naar Haarlem. Prachtige stad die ons land rijk is. En we zoeken zo onze weg naar de Bartelorenstraat. Dan gaan we een huis binnen. Via de trap gaan we naar boven. En dan bevinden we ons in een kamer waar mensen samenkomen om de Bijbel te bestuderen. Onderduikers, verzetstrijders, ook Joden. Ja, onderduikers, ja, verzetstrijders, ja, onderduikers, want we schrijven 1944. Het is de Tweede Wereldoorlog die gaande is. En we bevinden ons met elkaar in het huis van de familie Ten Boom, een horlogemaker van naam in Haarlem. Maar opeens, jongens en meisjes, komen er mannen naar boven. Geluid op de trap, voetstappen die in de richting komen van de onderduikers en de Joodse mensen. Het is de Gestapo. Er is verraad gepleegd. En de mensen vluchten naar een kamer naast de ruimte waar ze Bijbelstudie hebben met elkaar. En ze duiken weg in een geheime kast, een schuilplaats, waar ze met z'n zessen, eigenlijk veel te veel voor die kleine ruimte, maar waar ze met z'n zessen maar liefst 2 dagen verblijven. Totdat de kust veilig is. Het is een schuilplaats. Ja, zij mogen weer in vrijheid komen na verloop van tijd. Maar een dochter van de familie Ten Boom, haar naam is Corrie, zij wordt gevangen genomen. Samen met haar zus, ze komen terecht in kamp Ravensbrück in Duitsland. Daar maken ze vreselijke dingen mee. En Corrie Ten Boom, haar zus, zal er ook sterven. Maar door een administratieve fout, zo zeggen we dat dan als mensen, door een administratieve fout, ja, als een wonder van Gods hand, wordt Corrie ten Boom in vrijheid gesteld. Wanneer ze dan haar vrijheid heeft teruggekregen, reist ze de wereld over om te vertellen van de Heere Jezus, om te spreken over de vergeving in het bloed van Christus. En het is tijdens een van die lezingen dat Corrie ten Boom een man onder haar gehoor heeft die haar bekend voorkomt. En na de lezing komt die man naar haar toe, reikt haar de hand en zegt er tegen haar: dat was een indrukwekkende boodschap, zeg, over vergeving. Corrie ten Boom bevriest. Wat zal ze doen? Maar ze steekt haar hand uit en ze mag die man vergeving schenken. Ja, die man is iemand die dienst heeft gedaan in het kamp in Ravensbrück, waar haar zus is overleden en waar zij gevangen heeft gezeten. Maar door de genade van de Heere mag Corrie ten Boom die man vergeving schenken. Omdat ze wist dat ze zelf ook van genade moest leven. Het is deze vrouw, oudere jongeren, die later een boek zal schrijven met als titel De Schuilplaats. Een verwijzing naar die schuilplaats waar we net iets van zagen. Maar ook een verwijzing naar Psalm 91... die Corrie ten Boom lief was geworden. Een psalm waarin ze zichzelf heeft leren kennen, maar waarin ze ook die allerhoogste schuilplaats heeft leren kennen. En het is deze vrouw, geliefde gemeente, die is gestorven in de leeftijd van 91 jaar. Op de dag dat ze 91 werd. En die psalm ligt vanmiddag voor, Psalm 91. En met het gebed, zend Heere uw licht en uw waarheid neder, willen we deze psalm met elkaar overdenken. Het is een psalm die bestaat uit 16 verzen, maar we hopen toch met het licht van de Heilige Geest een aantal zaken voor het voetlicht te brengen en in uw midden uit te leggen. We staan stil bij Psalm 91 en ik schrijf als thema boven de verkondiging vanmiddag: in de schuilplaats van de Allerhoogste. In de schuilplaats van de Allerhoogste. We letten op drie gedachten. Allereerst vernachten bij de Heere. Dan letten we op de eerste twee tekstversen van deze psalm. Vernachten bij de Heere. Ja, want we lezen in vers 1: die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. In onze tweede gedachte vertrouwen op de Heere. Want vanaf vers 3 tot en met vers 13 komen we een aantal tegenslagen, gevaren tegen die het leven van Gods kinderen bedreigen. En toch mag Gods kind vertrouwen op de Heere, onze tweede gedachte. En tot slot verwachting van de Heere, en dat hopen we dan te belichten vanuit vers 14 tot en met vers 16. Daar lezen we ook duidelijk van een verwachting waar de dichter blijk van geeft. Dus in de schuilplaats van de Allerhoogste, vernachten bij de Heere, vertrouwen op de Heere, verwachting van de Heere. De psalm die vanmiddag voorligt, daarvan is de dichter niet bekend. Sommigen hebben gedacht aan Mozes. Vanmorgen hoorden we immers van Mozes, die sprak over de toevlucht aan het begin van de 90ste psalm. Ook in deze psalm gaat het opnieuw over een toevlucht. We lezen ervan in vers 2. Er is wel gedacht aan Mozes, de man Gods, maar we weten het niet zeker. Anderen hebben gedacht aan David. Ook daarvan kunnen we niets met zekerheid zeggen. En eigenlijk is dat ook wel bemoedigend vanmiddag. Want als het gaat om deze psalm, staat er inderdaad niet een opschrift boven die er blijk van geeft dat David bijvoorbeeld moet vluchten voor Absalom, zijn zoon. Er wordt ook niet geschreven over David die moet vluchten voor koning Saul. En nogmaals, dat is bemoedigend. Want wanneer het zou gaan over een psalm die in het teken staat van de vlucht voor Saul, zouden we nog tegen elkaar kunnen zeggen: maar ik hoef niet te vluchten. En wanneer we hier David getekend zien op de vlucht voor zijn zoon Absalom, kan het heel goed zijn dat vanmiddag iemand zou zeggen: maar ik heb geen zoon. Of ik ben heel goed met mijn zoon. Nee, het feit dat deze psalm geen opschrift heeft en dat deze psalm geen blijk geeft van een achtergrond, maakt deze psalm als het ware breed toepasbaar. Heel breed. En tegelijk, wanneer ik deze beweging maak, dat die psalm breed toepasbaar is, moet ik vanmiddag ook zo eerlijk zijn dat we het ook wel weer moeten versmallen. Want het gaat namelijk in deze psalm vanmiddag over Gods kind. Over die man en die vrouw die de Heere daadwerkelijk mag vrezen en kennen. En daarom laten we ons leven er vanmiddag maar naast leggen. Of we de zaak ook mogen kennen die in deze psalm naar ons toekomen. De zaken die we hier beschreven vinden. En dan zegt de dichter: die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. We komen hier twee namen tegen van de Heere: Allerhoogste en de Almachtige. En wanneer we vers 2 daarbij nemen, komen we opnieuw verschillende namen van de Heere tegen. Heere, de verbondsgod. God, Elohim. Maar ook toevlucht en burcht. En toevlucht en burcht mogen we vanuit het Hebreeuws samenvatten. Die vallen als het ware op elkaar, dat heeft dezelfde betekenis. En dan zien we dat er maar liefst 5 namen in de eerste 2 versen worden genoemd. Met eerbied gesproken een handvol namen van de Heere. En dan is de eerste naam die klinkt vanmiddag: Allerhoogste. Elion in het Hebreeuws. Wanneer wij opgegroeid zijn met de Bijbel, dan weten we wel dat de volken om Israël heen verschillende goden kenden. Baal, Astarte, Kamos, Dagon. Maar al die afgoden die die volken dienden, die afgoden die waren gesteld over maar een klein gebied. Kamos was een god die ging over het strijden. Baal was een afgod van de vruchtbaarheid. Ze stonden als het ware boven een bepaald deel van het leven. Het waren afgoden. Geen echte goden, maar afgoden. En zij heersten dan, zo geheten, over een bepaald gebied van het leven. Maar boven al die afgoden, gemeente, wordt ons vanmiddag getekend God de Allerhoogste, Elion. Hij die ver boven alle goon het goed kan schenken. Hij die ver boven alle afgoden van deze tijd en deze wereld uitsteekt. Want ook in het komende jaar, geliefde gemeente, zullen de afgoden weer dingen naar uw hart. En de afgoden zijn in de achterliggende weken weer volop gediend. De afgod van het materialisme. Hebben, hebben, hebben. Het zou aanvankelijk Black Friday zijn. Eén avond waarop dan bijzondere korting zou gelden. Maar het werd al uitgebreid naar een complete maand, Black November. En uiteindelijk was dat ook niet genoeg, want de decembermaand moest aanbreken. Materialisme, gemeente, de afgod van het materialisme. De afgod van de hebzucht is weer volop gediend in de achterliggende maand. En dan de afgod, niet alleen van het materialisme, maar ook van het hedonisme. Genotzucht. Pluk de dag. Neem het ervan. Je leeft maar één keer. En ook komend jaar, gemeente, zullen die afgoden dingen naar uw hart. Naar jouw hart, naar mijn hart. De afgoden zullen het ook in het jaar 2026 zeggen. Geef mij uw geld. Geef mij uw tijd. Geef mij uw gehoorzaamheid. Ja, geef mij uw leven. En te midden van al die afgoden, gemeente, wordt u vanmiddag nu verkondigd. Elion, God de Allerhoogste. En hij zegt het vanmiddag heel persoonlijk tegen u en tegen jou. Waarom zou u nu gebroken bakken uithouden die geen water kunnen houden? Waarom weegt u nu geld uit voor datgene wat niet verzadigen kan? Waarom hebt u mij en waarom zou u mij de levende springader van het leven verlaten? O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Wend u naar mij toe, word behouden. De Allerhoogste roept het u vanmiddag toe. En dan lezen we in vers 1 ook van de Almachtige. Dat is de naam Shaddai in het Hebreeuws. Het is de naam waarmee de Heere zich bekend heeft gemaakt aan Abraham, Isaac en Jacob. Ja, Abraham, Isaac en Jacob, aartsvaders, wat was kenmerkend voor die aartsvaders, ouderen en jongeren? De aartsvaders waren altijd op reis. Ten diepste op reis naar het beloofde land Kanaan. Wij zijn ook onderweg. Wij zijn ook weer op weg. Het jaar is pas aangebroken, maar de eerste dagen van het jaar zijn wij al onderweg. We weten niet wat ons zal ontmoeten, wat we tegen zullen komen, maar dat we onderweg zijn, dat is wel zeker in tijdelijk opzicht. De vraag komt tot ons vanmiddag. Mogen we door genade nu ook met de aartsvaders op weg zijn naar het beloofde land? Mogen we nu met die aartsvaders op weg zijn naar de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is? Kijk, als u vanmiddag nu mag zeggen, ik mag door genade op die weg gaan, dan weet u ook van onmogelijkheden. Want dan neem ik in gedachten even het volk Israël. Ze mogen ook op weg gaan naar het beloofde land. En dan zijn ze nog maar pas onderweg. En dan komen ze voor die grote zee te staan. Voor hen de wilde baren van de Schelfzee. Achter hen de farao met zijn troepen. Aan weerszijden de bergen. Waar moeten ze naartoe? Maar dan, gemeente, gaat God de Almachtige werken. Zeg de kinderen Israëls dat ze voortrekken. Dan waant de Almachtige door de woeste baren en door de wilde zee. Baant hij een weg? Nee, hij neemt de zee niet weg, gemeente. Hij baant een pad. En wanneer u de Heer hebt liefgekregen, door genade, dan kent u er ook iets van dat het ook in sommige omstandigheden van het leven onmogelijk wordt. Als je ziet op wie je bent, maar ook als je ziet op wie je blijft. Als de Heer je nu laat zien, ja, dat je, ik zeg het in Sliedrecht wel eens zo, niet een dief bent omdat je steelt, maar dat je steelt omdat je een dief bent. Dat je niet een zondaar bent omdat je zondigt, maar dat je nu zondigt omdat je zondaar bent. Dat we ten diepste in onszelf onverbeterlijk zijn. Dat we ten diepste in onszelf nooit God kunnen behagen. Dat we met Paulus moeten belijden. Ik weet dat in mijn vlees geen goed woont. Dat in mij geen goed woont. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ja, dan is er soms een onmogelijkheid, of niet? Zal ik ooit het beloofde land bereiken? Zal ik ooit in Canaan aankomen? Ik zal nog één van deze dagen omkomen door de hand van Saul. Kijk, gemeente, dan krijgt de Almachtige waarde voor ons. Shaddai, die het gezegd heeft, zou er voor mij iets te wonderlijk zijn. Dan krijgt Christus waarde voor ons, die het gezegd heeft aan het eind van zijn aardse leven. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dan kunnen er wel eens ogenblikken zijn in het leven van Gods kerk dat ze het met David mogen zeggen. Met mijn God spring ik over een muur. Met mijn God dring ik door een bende. De Almachtige. En dan gaat het in vers 2 over een toevlucht en een burcht. Vanmorgen hebben we er iets van gezegd. Wanneer u in het land Israël bent geweest, of misschien wel de Verenigde Staten hebben bezocht, dan hebt u daar schuilplaatsen kunnen zien. Gewoon in het publieke leven. In een kibbutz, of ergens op straat een verwijzing naar een schuilplaats, een kelder. Wanneer, jongens en meisjes, heb je een schuilplaats nodig? Wanneer zou je zo'n kelder binnengaan? Ja, als er gevaar dreigt. Als het gevaarlijk wordt. Als het heet onder de voeten wordt. Zo is het nu ook geestelijk, gemeente. Als het hier gaat om een toevlucht en een burcht, dan wordt de Heer hier voorgesteld onder het teken van zo'n schuilkelder. Zo'n plaats waar je naartoe vlucht, het woord zegt het al, een toevlucht, daar zoek je je heil. Wanneer doet een mens dat? Wanneer hebben we zo'n schuilplaats nodig? Wel niet als het allemaal roze geur en maneschijn is in mijn leven. Als het allemaal over rozen gaat. Maar gemeente, wanneer de Heere God met zijn geest mij ontdekt aan wie ik ben en wie ik ten diepste ook blijf, dan kan het niet anders of ik krijg uiteindelijk Christus nodig. Dan krijg ik een borg nodig voor mijn ziel. Dan krijg ik betaling nodig voor de schuld. En dan richt ik mijn ogen door genade op die schuilplaats, Jezus Christus en dien gekruisigd. Hoe ga ik dan zo'n schuilplaats binnen? Wel, zo'n schuilplaats gaat God kind binnen door de deur van het evangelie. Door de deur van de beloften. Ja, de beloften van de Heer. Beloften die onderstrepen dat de Heer Jezus nu ook zijn bloed vergoten heeft voor u, voor jou die hem heeft liefgekregen. Dat de Heer Jezus het als het ware zegt, Ik ben het die uw overtreding uitdelgt. Ik doe het niet om mijnentwil. Of ik doe het niet om uwentwil, ik doe het om mijnentwil. Wanneer de Heilige Geest die beloften toepast aan ons hart, geliefde gemeente, dan mogen we zo'n schuilplaats daadwerkelijk binnengaan. Dan mogen we rusten in die schuilplaats. Dan mogen we op adem komen. in die burcht. Dan is de Heere een toeverlaat voor de zondaar. Ja, en dan klinken er nog enkele namen die we moeten onderstrepen. De naam Heere en de naam God. En we zeiden net al, dat is de naam waarmee de Heere zich bekend gemaakt heeft aan Israël, de verbondsgod. Maar dan moeten we nog wel letten op die kleine woordjes die er staan in vers 2. Mijn toevlucht. Mijn burcht. Mijn God. Wat kan het daarop vastzitten, gemeente? Of niet? Dat de Heer een toevlucht is voor een ander, dat gelooft u misschien nog wel. En dat de Heer een burcht is, dat wilt u vanmiddag ook nog wel aannemen. En dat de Heer een God is, dat zult u ook wel toestemmen. Maar dat de Heer nu mijn God is, mijn Heer, mijn zaligmaker, mijn toevlucht, mijn burcht. Gemeente Thomas Brooks, de Engelse puritein, heeft een boekje geschreven met als titel Heaven on Earth. Hemel op aarde. Dat boekje gaat over de zekerheid van het geloof. En Thomas Brooks die schrijft in dat boekje over de zekerheid van het geloof, dat het een kroon is die maar weinig mensen dragen. En nu zeg ik dat vanmiddag niet om u de handen op te leggen. Want wij mogen elkaar geen rust gunnen buiten Christus. Maar het is wel zo dat het in het leven van Gods kerk vaak zo is dat ze moeilijk kunnen komen om dat woordje mijn nu te spellen. Om dat kleine bezittelijke voornaamwoordje op de lippen te nemen. Want als ze zien op zichzelf, als ze zien op de Heere, dan kunnen ze er zo moeilijk toe komen. Dan is dat een worsteling, een aanvechting. Dan is dat een hele zaak. En toch, gemeente, wil de Heere zijn volk en kinderen zekerheid schenken. Zodat ze ook vruchten mogen dragen. Doet de Heere dat dan? Ja, aan het eind van onze eerste gedachte mag ik dan opnieuw wijzen op de beloften van het evangelie. De beloften van het evangelie. Ziet, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. Ziet, ik ben met u, al de dagen tot de volleinding der wereld. Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. Kijk, en als de Heilige Geest daarin mee gaat komen in die beloften. En gaat blazen in de zeilen van die beloften. Dan getuigt onze geest met de geest van God dat we kinderen van God zijn. Dan mogen we het met Maria zeggen, mijn zaligmaker. Dan mogen we het met Thomas zeggen, mijn Heere, mijn God. Ik wil nog één zaak belichten, gemeente, voor we naar onze tweede gedachte gaan. En dat is dat woordje vernachten, in de schaduw van de Almachtige. Vernachten betekent eigenlijk vanuit de grondtaal verblijven, verkeren, wonen. Zijn bij. En als het nou gaat om de Almachtige en de Allerhoogste en het vernachten bij de Almachtige, dan gebruikt Charles Haddon Spurgeon daar een prachtig beeld van als het gaat over deze psalm. Spurgeon zegt: elk van Gods kinderen is gericht op het verzoendeksel. Elk van Gods kinderen moet leven van het bloed van de verzoening. Daar kunnen ze niet zonder, daar kunnen ze niet buiten. Maar het maakt wel verschil of je nu bent in de voorhof van de tempel, in het heilige, of in het heilige der heiligen. Dat maakt wel verschil. En nu zegt die Engelse prediker, er is onder Gods kinderen een volk dat vernacht in de schaduw van de Almachtige. Die wonen met eerbied gesproken in het heilige der heiligen. Die vind je altijd dicht bij Gods genadetroon. Hoe herken je die in het jaar 2026? Waar herken je hen aan? Wel, ze komen trouw naar de kerk. Want daar spreekt de Heer. Ze onderzoeken Gods woord. Want dat is van de Heer. Ze gaan graag om met Gods volk. Want die horen bij de Heer. Wij dan weten dat wij de dood overgegaan zijn in het leven, omdat we de broeders lief hebben. En deze mensen, gemeente, hebben een aangebonden en afhankelijk leven. Ze vernachten in de schaduw van de Almachtige. Vernachten bij de Heer. We gaan naar onze tweede gedachte, vertrouwen op de Heer. Vanaf vers 3 tot en met vers 13 worden er allemaal gevaren opgezomd. U begrijpt dat we het moeten aanstippen vanmiddag. Maar er worden allemaal gevaren genoemd, allemaal tegenslagen die in het leven kunnen plaatsvinden. Maar we zeiden zojuist aan het begin van de verkondiging, dit is een psalm die in het bijzonder gaat over het leven van Gods kerk. Tegenslag? Moeite? Jawel, juist in het leven van Gods kerk. Want de Heer Jezus heeft het gezegd dat wij door veel verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk van God. En de psalmdichter van 34 zegt het, veel wederwaardig heen, veel smarten zijn der vromen lot. Maar uit die allen redt hen God. Kijk, dat is de boodschap van deze psalm. En laten we dan met elkaar gaan kijken wat de dichter allemaal noemt, wat de psalmist hier naar voren brengt. Hij spreekt allereerst over de strik des vogelvangers. Vogels werden vroeger door middel van een soort net gevangen door mensen, door stropers. Pas het meteen maar geestelijk toe, gemeente. Zo kan de duivel in het leven van Gods kerk strikken leggen. Met list en verleiding te werk gaan. Daar gebruikt de duivel vaak mensen voor. Denk maar aan Jozef, hij wordt verleid door de vrouw van Potifar. Denk ook maar aan Haman, die het Joodse volk wil ombrengen. Maar ook kan de Satan zich bedienen van andere middelen en kan hij ook rechtstreeks aanvallen in het leven van Gods kerk. Ja, hij geeft de David in het hart om het volk te tellen. Paulus horen we klagen over een engel van de Satan die hem met vuisten slaat. En is het ook niet de slang die Eva verleidt in het paradijs? De Satan, hij zal proberen om Gods kerk en Gods kind bij de Here vandaan te trekken. En toch, gemeente, wanneer we besloten liggen in de hand van de Here, dan zijn er ogenblikken dat de Satan moet zwijgen. Hij zegt het wel tegen u. U een kind van God, dan zou u die zonde niet hebben begaan. Jij een kind van de Here, dan zou je gisteren niet gestruikeld zijn. U daadwerkelijk een ander leven, dan kan het andere er allemaal niet mee door. Zo stond de Satan ook aan de rechterhand van Jozua de hoge priester. Hij wees op de vuile kleren van Jozua. Er zijn in het leven van Gods kerk ogenblikken dat ze mogen zeggen, Satan, u herinnert mij aan mijn zonde en aan mijn schuld. Ik herinner u eraan dat Jezus Christus gestorven is. En hij heeft het gezegd, het is volbracht. Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger. Ja, dan spreekt vers 3 ook over de verderfelijke pestilentie. En die pestilentie komt verderop in vers 6 ook naar voren. Besmettelijke ziekte. Nu sinds 2020 weten we wat een besmettelijke ziekte is. Klein virus, voor het oog niet te zien, maar het heeft de hele wereld platgelegd. De Heere kan ervoor bewaren. Zijn volk en kinderen. U zegt, dominee, dat snap ik niet. Want ik heb een dierbare verloren aan COVID. En dat was iemand die een veranderd leven had. Die kende de Heer, maar hij of zij is wel gestorven. Bewaren voor de pestilentie. Geliefde gemeente, dat zijn tere zaken. Maar als het hier gaat om de bewaring door de Heer, dan mogen we dat zien in het licht van die psalm die we net met elkaar hebben opgezongen. Psalm 121. Uw ziel zal hij bewaren. De Heer bewaart niet voor alle kwaad. Hebreeën 11 zegt dat er mensen zijn gestenigd, dat kinderen van God door het zwaard zijn omgekomen. Ja, het is bijna te erg voor woorden, maar dat ook kinderen van de Heere in tweeën zijn gezaagd, zo zegt de Hebreeënschrijver. Leed blijft Gods kind niet bespaard. Maar de dichter zegt, uw ziel zal hij bewaren. Kijk, daar gaat het om, gemeente. Ziel bewaard is al bewaard. En gebruikt de psalmist in vers 4 een prachtig beeld. Hij zal u dekken met zijn vlerken en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Het is een bekend voorbeeld, maar in de Tweede Wereldoorlog gebeurde er in Hiroshima een vreselijke ramp, kernramp. En Nubo Hayashi, een man die daar getuige van was, ging na die vreselijke kernramp terug naar huis. En hoe hij eraan kwam, toen hij thuis kwam op zijn erf, vond hij daar een hen. Een moederdier. En dat dier was helemaal verschroeid door de vlammen die rondgingen. Maar toen deze man wat beter naar dat dier keek, toen zag hij ineens dat er iets bewoog onder de vleugels van die hen. En hij tilde die vleugels op en daar zaten jongens en meisjes, allemaal kleine kuikentjes. Die bewogen, die waren nog in leven. Die waren naar moeder toegevlucht, moeder had de vleugels als het ware opgeheven en ze zaten nu veilig onder de vlerken van dat moederdier. Kijk, dat is nou het beeld van de Heer Jezus, gemeente. Dat is nou het beeld van Christus. Die het gezegd heeft, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens bijeen vergadert. Kijk, en die Heer Jezus Christus staat nu ook, tijdens de verkondiging, met uitgebreide vleugels en armen voor u. En hij zegt het ook vanmiddag, met de woorden die ook nieuwjaarsmorgen hier hebben mogen klinken. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Kom maar onder de schaduw van mijn vleugels, kom maar onder de vlerken van mijn bescherming. En waar we dan bepaald zijn bij een heel teer beeld, een moederhen, worden we nu bepaald bij een beeld uit de oorlog, vers 4. Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Wat is een rondas, jongens en meisjes? Dat is een schild. Een groot schild. Denk maar aan de mannen van de mobiele eenheid die met oud en nieuw weer erop uit moesten trekken. Zo'n groot schild. Wanneer er flesjes en vuurwerk en stenen naar ze toegegooid worden, dan zoeken ze dekking achter dat grote schild. Rondas. Maar er wordt hier ook gesproken van een beukelaar. Kijk, en dan is dit het verschil. Dat een rondas een enorm groot en zwaar schild is in de oorlog, in de strijd. Maar zo'n beukelaar, dat is eigenlijk een heel compact schild. Dat doe je vast op je arm. En ik maak bewust deze beweging. Daar kun je heel snel je mee afweren. Van rechts naar links en weer terug. Je bent wendbaar, zo'n schild is draagbaar. Kijk, gemeente, dat is de Heere met eerbied gesproken nu voor zijn volk en kinderen. Een rondas, een groot schild, waar de Satan vurige pijlen op heeft verspild. Maar ook zo'n beukelaar. Want Gods kind kan ook bedreigd worden door gevaar dat je niet van ver ziet aankomen. Waar Gods kind misschien compleet door wordt verrast. Maar met eerbied gesproken, de Heere wil zijn als een rondas, maar ook als een beukelaar. En dat betekent ook, gemeente, dat de Heere voor zijn kerk altijd tot een bescherming is. En altijd tot een bewaarder wil zijn. Ja, Elia zei tegen de Baal-profeten, roep maar wat harder, want misschien is Baal wel in slaap gevallen. Maar Israëls wachter sluimert niet. Israëls wachter sluimert niet. Geen kwaad zal u genaken, De Heere zal u bewaken, kind van God. En laten we die twee zaken nu ook terugzien, gemeente. Hij, Israëls wachter, sluimert niet. Geen kwaad zal u genaken. Want kijkt u even met me mee naar de tekst. Israëls wachter sluimert niet. Nee, want ik lees in vers 5 dat het gaat over de nacht, over de dag. Ik lees in vers 6 over donkerheid. Ik lees ook over de middag. Israëls wachter sluimert niet. Of het nu middag is, of donker, of het nu dag is of nacht, hij waakt. En geen kwaad zal u genaken. Dat zie ik in vers 7. Aan uw zijde zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken. Het zal niet eens in de buurt komen. Ik moest denken, ouderen en jongeren, aan D-Day. Daar ben ik zelf natuurlijk geen getuige van geweest. Maar vorig jaar stond ik op Omaha Beach met mijn gezin. En toen heb ik het me proberen in te beelden wat het voor die soldaten geweest moet zijn. Die geallieerden, die Amerikanen. Die daaruit die schepen naar voren kwamen en naar voren traden. Het luik ging open, het strand lag voor hen. En we weten wat er is gebeurd. We weten wat er is gebeurd. Spervuur van de Duitsers. En beeld u het maar in, dat u zo'n soldaat bent die dan het strand opgaat en u ziet 10.000 aan uw linkerhand vallen en 1000 aan uw rechterhand. Dat is het beeld. Maar wat zegt de psalmist dan? Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen en ge zult de vergelding van de goddelozen zien. Wat voor beeld is dit, gemeente? Wel, ik geloof dat met vers 8 getekend wordt de situatie in Jeruzalem. Sanherib heeft Jeruzalem belegerd. Koning Hiskia kijkt toe. En dan gaat er een engel van de Heere rond in het leger van de Assyriërs. En dan worden er op één nacht 185.000 Assyriërs doodgeslagen. Duizenden zullen vallen. U zult het met uw ogen zien. Het kwaad zal tot u niet genaken. Je moest ook denken aan Exodus 14. Daar staat dat volk inderdaad voor de Schelfzee. We weten niet hoe het verder moet, maar dan klinkt het uit de mond van de Heere. De Heere zal voor uw lieden strijden en gij zult stil zijn. Het zijn woorden van Mozes, maar het zijn ten diepste woorden van de Heere. De Heere zal voor uw lieden strijden, gij zult stil zijn. Maar gemeente, zo eerlijk moeten we ook zijn als het gaat om vers 8... Hier zal ook de geschiedenis op uitlopen. U zult het met uw ogen aanschouwen, kind van God, en ge zult de vergelding van de goddelozen zien. Op de jongste dag zal het kind van de Heer aan de rechterhand van Christus staan, bij de schapen. Maar dan zal Gods kind zien dat er ook mensen staan aan de linkerhand van Christus. Dan zullen ze de vergelding zien van de goddelozen. Dan zal God recht doen voor eeuwig. En nu kennen we elkaar niet, gemeente. We zien elkaar vandaag voor het eerst. Althans, de meeste. Maar dit gun ik niemand van u. Dit gun ik niemand van u. Dat u aan die kant van Christus komt te staan. En daarom, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u toch niet, maar laat u leiden. Dat u mag doen wat de psalmdichter doet in vers 9. Want gij, Heere, zijt mijn toevlucht, de Allerhoogste. Hebt gij gesteld tot uw vertrek, gemeente, dat we toch de ogen mogen opslaan door genade. En dat we het mogen zeggen, Heere, buiten u is geen leven. Buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heer, ik vlucht tot u, omdat ik het nergens kan vinden. Wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Ik vlucht tot u, mijn toevlucht, de Allerhoogste. Gemeente, wanneer we dat mogen doen, nog kort in onze tweede gedachte. Dan wordt hier zelfs gesproken over een engelenwacht. Een engelenwacht die kan zorgen voor bescherming. En u heeft uw eigen herder en leraar daar een prachtig boekje over geschreven, over de engelen. Samen met dominee van Vlastuin. Wij rekenen daar niet meer zo mee. Met de engelen. Want wij geloven meer in het zichtbare, in het tastbare. Maar gemeente, er is een onzichtbare wereld. Geestelijke boosheden in de lucht. Jawel. Maar er is ook een groot leger van de Heere. Beschikbaar. Gedienstige geesten. Helden van God. Nee, jongens en meisjes, geen mollige en wollige poppetjes zoals in de kerstbomen van de wereld hangen. Nee, krachtige helden. Die inderdaad 185.000 Assyriërs kunnen treffen. Een krachtige held die Petrus uitvoert uit de gevangenis. Een krachtige engel die als verderfengel door Gozen gaat en door Egypte gaat. Krachtige helden. Maar ze staan Gods volk door genade ter beschikking. Ja, dan wordt waar en dat is laatst in onze tweede gedachte. Dat Gods volk op de felle leeuw en op de adder kan treden. Ik moest denken aan Simson. Hij treedt een leeuw tegemoet. In de kracht van de Heere. En als het gaat om de adder, moest ik denken aan Paulus op Malta. Dan staat hij bij het vuur en hij wordt gegrepen door een adder, maar hij schudt een keer en daar gaat hij slang. Het heeft hem niets gedeerd. Paulus, hij bleef ongedeerd. Geliefde gemeente, aan het eind van mijn tweede gedachte vraag ik het u, aan het begin van dit pas begonnen jaar, op wie stelt u uw vertrouwen? Op wie stel jij je vertrouwen? In het jaar dat voor ligt, in de dagen die komen. Vertrouw je op die goede vriend, die eigenlijk overal wel een oplossing voor heeft? Die vriend die altijd raad weet? Stel dat hij dit jaar nu eens sterft, wat dan? Vertrouwt u gemeente op uw lichaam, op uw spierkracht, op uw gezondheid? En wat als de Heere dit jaar nu eens een ziekte zendt? Een slopende ziekte. Wat dan? Of vertrouwen we op ons geld, op ons banksaldo, op onze verzekering, want we zijn verzekerd van wieg tot graf? Gemeente, vanmiddag wordt u gewezen op een verzekering van het goede. Wij verzekeren ons misschien tegen het slechte als we verzekerd zijn. Maar vanmiddag klinkt er een verzekering tegen het goede. De toevlucht, de schuilplaats. Jezus Christus, de Allerhoogste, de Almachtige. Vertrouwen op de Heere. Tot slot verwachting van de Heere. Ik zal in mijn derde gedachte wat korter moeten zijn. Nu klinken er vanaf vers 14 tot en met vers 16 8 beloften. En er klinkt 7 maal ik zal. En wanneer het nu gaat, gemeente, om de evangeliebelofte, dan mag de deur wijd open gaan. En mag er welmenend een algemeen aanbod van genade gelden. Maar wij moeten vanmiddag dicht bij de tekst blijven. En dan moeten we het in alle eerlijkheid zeggen. Als het gaat om de beloften die vanmiddag klinken, dan hebben deze beloften een adres. Het gaat hier over Gods kinderen. En hoe kunnen we Gods volk nu herkennen? Wel, 3 kenmerken worden hier genoemd. En daar wil ik nog bij u met u bij stilstaan. Allereerst in vers 14. Dewijl hij mij zeer bemint. Het gaat hier over de liefde. Kijk, en nu vraag ik het u meteen maar. Mag dat nu gevonden worden in uw leven? Want u kunt misschien voor uzelf niet zeggen: mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, mijn Heere. Maar kunt u nu zonder de Heere? Kunt u nu ontkennen dat u de Heere lief heeft? Of mag u het door genade met Petrus zeggen: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Dewijl hij mij bemint. Er wordt nog een kenmerk genoemd in vers 14. En dat is het kennen van mijn naam. Gemeente, het gaat hier over een verborgen omgang met de Heere. Dat de Heere vertrouwd is met de wegen van zijn kerk. Dat de Heere zijn kerk doorgrondt, ziet dat hij van zijn kerk afwijkt. Dat hij met al de wegen van Gods kerk bekend is. Kent u daar iets van in uw leven? Dat u die verborgen en tere omgang met de Heere kent. En dan als laatste kenmerk in vers 15. Hij zal mij aanroepen. Dus hier wordt een volk getekend, gemeente, die de Heere aanroept. Steeds weer opnieuw, gedurig. Dat volk heeft een aangebonden leven, een afhankelijk leven, een teer leven aan de troon van de genade. Laten we ons leven er maar naast leggen aan het eind van de verkondiging. Laten we ons leven er allemaal maar naast leggen. Als we er iets van mogen kennen, gemeente, dan kan de Heere waarmaken en wil de Heere waarmaken in ons leven wat hij hier zegt. Wanneer er in het komende jaar benauwdheid zal komen, dan kan de Heere ervoor zorgen dat zijn kerk erboven uitgedeeld wordt, op een hoogte gesteld wordt. Wanneer er benauwdheid komt in het leven van Gods kerk, dan kan waar worden wat er staat in vers 15. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Denk maar aan de vurige oven, jongens en meisjes. De Heere was erbij. En er zijn er ook momenten in het leven van Gods kind, dat de Heere Gods kind uit die benauwdheid kan trekken, eruit kan halen. En dan klinkt tot slot de belofte: ik zal hem met langheid der dagen verzadigen. Met name in de tijd van het Oude Testament een rijke belofte. Veelheid van dagen, een lengte van dagen. Maar voor Gods kind mag het hierop uitlopen. Op de eeuwige heerlijkheid. Hoe is dat mogelijk? Waar eindigen we mee vanmiddag? Met de laatste woorden van deze psalm. Ik zal hem mijn heil doen zien. Ja, dat is de volgorde in de Bijbel die hier op de kansen ligt. Dat is ook de volgorde van woorden in uw Bijbel. Maar in het Hebreeuws staat het er zo. Ik zal hem doen zien. Mijn heil. Mijn Yeshua. Mijn Jezus. Mijn zaligmaker. Dan loopt deze psalm, geliefde gemeente, uit. Op Jezus Christus en dien gekruisigd. Ja, hij werd ook verzocht door de Satan. Met notabene deze psalm in de hand. Psalm 91. Indien ge dan Gods zoon zijt, werp u zelf van de tempel en de engelen zullen u dragen. Uitgerekend met deze psalm heeft de Satan hem verzocht. Maar Christus bleef staande. En als het gaat over de felle leeuw en over de adder, psalm 91. Jezus Christus is die briesende leeuw tegemoet getreden. En hij heeft de kop van de slang vermorzeld. Opdat hij het mogelijk zou maken dat we zijn heil zouden zien. En de Heere geven dat we dat inderdaad vanmiddag mogen zien of gaan zien. In hem is heil. In hem is zegen. Ja, wij wensen elkaar veel heil en zegen. Maar in deze Heere Jezus Christus is alle heil, alle zegen. Ja, Heere, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Amen. dank en bidden. Ja, die woorden klinken nog na. En geeft uw volk de zegen. Heere, geef dat dat de vrucht mag zijn van de boodschap van vandaag. Dat uw volk een zegen mag verkrijgen. Ja, bind dan aan uw woord, uw onmisbare zegen. En wanneer we dat leven niet kennen, wat ons geschilderd is in Psalm 91. Uw bewaring, die schuilplaats van de Allerhoogste. Heere, geef ons dan een heilige jaloersheid. Om ook dat leven dat weggelegd is voor uw volk en kinderen, ook te leren kennen. Om u gedurig aan te lopen als een waterstroom om dat leven te krijgen. En Heere, geef dat uw volk vanmiddag mee mocht preken in gedachten. En dat ze iets mogen kennen van dat vernachten in de schaduw van de Almachtige. Veel te verkeren bij u, veel te verkeren in de stilte. De verborgenheid van het geloof houdend in een rein geweten. En u steeds maar op te zoeken in de weg van het gebed. Heere, wij danken u voor het onderwijs dat er was. Wilt u het toepassen aan ons aller hart? We willen bidden of u genadig vergeving wilt schenken voor datgene wat de toets van uw heilige wet niet kon doorstaan. U bent rein van ogen en dat u de zonde zou zien, maar ook in de meest heilige verrichtingen omringt het ons altijd weer. En daarom bidden we, Heere, verzoen toch ook die schuld die ons aankleeft, ook in de meest heilige verrichtingen van vandaag. We zijn een nieuwe week ingegaan. Morgen zullen de kinderen weer naar school gaan, zullen de werkzaamheden voor de meeste van ons weer worden hervat. Geef ons kracht, getrouwheid en ondersteuning daarbij. En wanneer we op leeftijd gekomen zijn en we niet meer dienstbaar zijn in de maatschappij, geef dan maar dat we biddend werkzaam mogen zijn voor de belangen van uw koninkrijk. Zegen ook het ambtelijke werk dat voor ligt. Je wilt u bij ons zijn, ons ondersteunen en sterken, wijsheid en inzicht schenken in alle dingen. Dat onze afhankelijkheid altijd maar van u mag zijn. Dank voor het goede dat u gaf in de achterliggende dag. Aanvaard onze dank en hoort u ons uit genade, alleen om Jezus Christus wil. Amen. Psalm 23 en daarvan het derde vers, waarin het opnieuw gaat over een lange reeks van dagen. Laten we ervan gaan zingen. Psalm 23, het derde vers. Ontvang dan nu met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
Ja.